met elkaar lezen. 1 Thessalonicenzen 2. 1 Thessalonicenzen 2. 1 Thessalonicenzen 2. We lezen het hele hoofdstuk. En dan lezen we in vers 1 van 1 Thessalonicenzen 2. Want u weet zelf, broeders, van onze komst bij u dat die niet te vergeefs is geweest. Maar hoewel wij tevoren geleden hadden en in Filippi smadelijk behandeld waren, zoals u weet, hebben wij toch in onze God vrijmoedigheid gekregen om het evangelie van God tot u te spreken, te midden van veel strijd. Want onze vermaning kwam niet voort uit dwaling of uit onzuivere motieven en ging ook niet met bedrog gepaard, maar zoals wij door God beproefd zijn om ons het evangelie toe te vertrouwen, zo spreken wij. Niet om mensen te behagen, maar God, die onze harten beproeft. Want wij hebben nooit vleiende woorden gebruikt, zoals u weet, en ook geen voorwendsel voor hebzucht, God is getuige. Wij zochten ook geen eer van mensen, niet van u, ook niet van anderen. Hoewel wij, als apostelen van Christus, u tot last hadden kunnen zijn. Maar wij zijn in uw midden vriendelijk geweest, zoals een voedster haar kinderen koestert. Wij waren zo vol verlangen naar u, dat wij graag met u niet alleen het evangelie van God wilden delen, maar ook onszelf. Omdat u ons lief geworden was. U herinnert zich immers onze inspanning en moeite, broeders. Want terwijl wij nacht en dag werkten om niemand van u tot last te zijn, hebben wij u het evangelie van God gepredikt. U bent getuige en God, hoe heilig en rechtvaardig en onberispelijk wij geweest zijn bij u die gelooft. Zo weet u hoe wij elk van u afzonderlijk opwekten en aanmoedigden, net als een vader zijn kinderen. Wij riepen u ertoe op waardig te wandelen voor God, die u roept tot zijn koninkrijk en heerlijkheid. Daarom danken ook wij God zonder ophouden dat u, toen u van ons het gepredikte woord van God hebt ontvangen, het ook aangenomen hebt, niet als een mensenwoord, maar zoals het werkelijk is, als Gods woord, dat ook werkzaam is in u die gelooft. Want u, broeders, bent navolgers geworden van de gemeente van God die in Judea zijn, in Christus Jezus. Omdat ook u hetzelfde geleden hebt van uw eigen medeburgers als zij van de Joden, die zowel de Heer Jezus als hun eigen profeten hebben gedood en ons hebben vervolgd. Zij behagen God niet en zijn alle mensen vijandig gezind. Zij verhinderen ons tot de heidenen te spreken, opdat die zalig zouden worden. Zo maken zij voor altijd de maat van hun zonde vol. En de toorn is over hen gekomen tot het einde. Maar nu wij, broeders, voor een korte tijd van u gescheiden waren, wat betreft het gezicht, niet wat betreft het hart, hebben wij ons des te meer beijverd om uw gezicht te zien met grote begeerte. Daarom hebben wij naar u toe willen komen. Althans ik, Paulus, één en andermaal. Maar de Satan heeft het ons verhinderd. Want wat is onze hoop of blijdschap of erekroon? Bent ook u dat niet voor het aangezicht van onze Heer Jezus Christus bij zijn komst? U bent immers onze heerlijkheid en blijdschap. Tot zover. We hebben het gehad uit dit hoofdstuk over verkeerde motieven en goede motieven. Over het feit dat Paulus niet alleen, en dat hebben we heel duidelijk kunnen lezen in vers 8, niet alleen het evangelie wilde delen, maar ook zichzelf wilde delen. We hebben de vorige keer hebben we heel uitvoerig stilgestaan. Wat Paulus zegt in vers 12, wij riepen u ertoe op waardig te wandelen voor God. We hebben toen gekeken naar wat is een waardige wandel voor God. Wat is een waardige wandel voor God? Dat hebben we Colossenzen 1 erbij gehaald, vers 10. En hebben gekeken naar de vrucht van een waardige wandel. En hoe vergaren we dan kennis om die waardige wandel ook te leven. Maar toen zijn we er ook achter gekomen dat om die kennis te krijgen, dat er ook werkelijk onderwijs nodig is. Onderwijs nodig is. En Paulus zegt dat hier ook, in vers 13. Daar heeft hij het over, daarom danken ook wij God zonder ophouden dat u toen u van ons het gepredikte woord van God hebt ontvangen, het ook aangenomen hebt, niet als een mensenwoord, maar als Gods woord dat ook werkzaam is in u die gelooft. En dat is wel ook heel erg bepalend voor vandaag de dag, Want dat woord van de Heere God, van Genesis 1 vers 1 tot en met Openbaringen 22 vers 21, is volledig het woord van God. Hier staat niet Gods woord ingeschreven waar je naar moet zoeken. En dan moet je maar kijken van wat is nou Gods woord en wat niet. Want dan wordt het weer een menselijke bepaling wat Gods woord is en wat niet. Nee, dit hele woord is het woord van God. En het is daarom goed dat uit het hele woord van God, zowel het Oude als het Nieuwe Testament, zowel de profeten als de historische boeken, als het boek Openbaring, als de evangelie, als de brieven, dat over het hele woord van God gepredikt wordt. Omdat dit belangrijk is. Dit hele woord bevat de geschiedenis, de heilsgeschiedenis, datgene wat God gedaan heeft voor de mens. Datgene wat God gedaan heeft en zal gaan doen in het verleden en in de toekomst. Maar bovenal gaat het erover, dit woord, dit gepredikte woord, wat we elke keer mogen openen, gaat het gepredikte woord over het feit van hoe wij, mensen, God kunnen eren. Hoe wij hem kunnen verheerlijken. En daarom is het zo belangrijk om dat woord ook echt tot ons te nemen. En niet alleen maar in een zelfstudie, maar ook te laten prediken tot ons. Dat zegt Paulus in vers 13, dat gepredikte woord van God. En dan heeft Paulus het ook over dat de gemeente een navolger is geworden. Daar hebben we een van de vorige keren uitvoerig bij stilgestaan in vers 14. Want u, broeders, bent navolgers geworden van de gemeente van God die in Judea zijn, in Christus Jezus. Let op, dat is onze positie. Dat is de positie van de gemeente van de Heer Jezus. Die zijn in Christus Jezus. Het is niet de gemeente van baptisten of niet de gemeente van de hervormde kerk of wat dan ook. Nee, het is een universele gemeente. Het is de gemeente van de Heer Jezus. En daarom is het ook heel belangrijk om in eerste instantie, als wij praten over broeders en zusters die in andere gemeenten en kerken samenkomen, om in eerste instantie ons werkelijk te beseffen dat er bij God maar één scheidslijn is. Dat is namelijk Christus of niet, leven of dood. En dat wij hier met z'n allen baptistengemeente zijn en daardoor een bepaalde cultuur hebben waarin wij ons thuis voelen en hoe wij met ons de dienst beleven en hoe wij met ons gemeente zijn, dat is goed. Dat is goed. Maar dat betekent niet dat wij de waarheid in pacht hebben. Nee, de waarheid heeft ons. De waarheid voert heerschappij over ons. En daarom is het ook zo belangrijk om dat woord van de Heere God nauwkeurig te onderzoeken en met elkaar daarin bezig te zijn, zoals Paulus of zoals Lucas schrijft in het boek Handelingen over de gemeente van Berea. Dat ze zo bezig waren om ook daadwerkelijk te kijken of datgene wat er gepredikt wordt, of dat ook daadwerkelijk conform het woord van God is. En dat is ook onze opdracht. Nou, je hebt dus ook mensen die God willen behagen door allerlei wetmatigheden. En vers 15 heeft het er bijvoorbeeld over, die zowel de Heere Jezus als hun eigen profeet hebben gedood en ons hebben vervolgd. Zij behagen God niet en zij zijn alle mensen vijandig gezind. Paulus heeft het in de Thessalonicenzen erover dat ook die Thessalonicenzen vervolging kennen. Maar niet alleen die Thessalonicenzen, maar ook degenen die in Judea zijn. De gemeente in Judea, die kennen ook vervolging. En die kennen ook voornamelijk vervolging van de Joden daar. En we kennen dat. We hebben daar, als u de afgelopen zondagavond bent geweest, hebben we daar ook over gehad in Handelingen. Waar je dan bijvoorbeeld Paulus ziet in Antiochië, waar hij ook in conclaaf is met Joden en met Jodengenoten. En dan zegt Paulus, dan zegt Paulus iets heel belangrijks. Daar hebben we de vorige keer, daar hebben we afgelopen zondagavond niet zo bij stilgestaan. Maar dat staat in Handelingen 13. Dat staat in Handelingen 13. Dat staat in Handelingen 13, vers 39. Nee, vers 38 begin ik even. Handelingen 13, vers 38. Laat het u dan bekend zijn, mannenbroeders, dat door hem aan u vergeving van zonde verkondigd wordt. Handelingen 13, vers 38 en dan vers 39. En dat ieder die gelooft, door hem gerechtvaardigd wordt van alles waarvan u door de wet van Mozes niet gerechtvaardigd kon worden. En dat gaf de botsing. Want die fariseeën, die wilden zichzelf rechtvaardigen. Die hadden de rechtvaardiging die bewerkt werd door Christus helemaal niet nodig. En vandaar ook dat er gewoon zo'n geweldige druk was op die eerste christengemeente. En voornamelijk ook van de Joden, omdat de eerste christengemeente ook voornamelijk uit Joden bestond. Paulus was later de apostelen die naar de heidenen kon gaan. Nadat Petrus, als het ware de sleutel had omgedraaid, dat het evangelie ook naar de heidenen kon komen en mocht gaan. En toen heeft Paulus de bediening gekregen om naar de heidenen te gaan. Maar er was heel veel strijd, voornamelijk van de Joden. Want die wilden, de fariseeën, die wilden door de wet van Mozes gerechtvaardigd worden. En dat leren ook heel veel gemeenten, heel veel kerken. Die denken dat je op de een of andere manier door de wet gerechtvaardigd kunt worden. Nou, de wet die oordeelt, de wet die veroordeelt, omdat die je zonde bekend maakt. Tegen de wet bots je aan en kom je telkens weer je eigen tekortkomingen, je zonde, je zores tegen. En daarom, omdat mensen dan, en dat zie je echt vandaag de dag nog heel veel gebeuren, dat mensen op de een of andere manier toch iets hebben van ja, maar datgene wat ik doe is nog helemaal nog niet zo verkeerd, waardoor eigenlijk God wel mij moet zien. Nee, God ziet ons door Christus en alleen maar door Christus. En dat is het mooie. Dat is de genade die wij mogen verkondigen. Maar we moeten dus in de gaten houden dat de genadeprediking, de prediking die gaat over de rechtvaardiging op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus, dat die hoe dan ook vijandschap geeft. Daar hoeven we niet raar van op te kijken. Die geeft vijandschap. En dan staat er ook in vers 15, zij behagen God niet en zijn alle mensen vijandig gezind. Zij verhinderen ons tot de heidenen te spreken, opdat die zalig zouden worden. Zo maken zij voor altijd de maat van hun zonde vol en de toren is over hen gekomen tot het einde. Zij verhinderen ons tot de heidenen te spreken, opdat ze zalig zouden worden. En dat is een vraag voor ons. Gewoon heel persoonlijk, die wij naar ons toe kunnen halen. Gewoon als een reflectie van, zijn wij op de een of andere manier een verhindering voor anderen om werkelijk bij de Heer Jezus te komen? Omdat wij linksom of rechtsom toch de ander met wetmatigheden om de oren slaan. En ze niet ten volle de genade van de Heer Jezus Christus verkondigen. En dat is een vraag. Dat is ook een vraag die ik naar mezelf toestel. Van oké, want we mogen komen bij Christus zoals we zijn, maar hij houdt te veel van ons om ons ook daadwerkelijk te laten zoals we zijn. En dat is een heel ander principe als dat je verkondigt op de een of andere manier. En dat kan er soms heel gniepig inschieten, dat we op de een of andere manier verkondigen van ja, je moet eerst, ja maar je wil de Heer Jezus dan nemen, ja, dan moet je eerst dit en dan moet je eerst zus. En dan verpakken we het wel mooi, maar het is geen genade. Het is wet. We mogen bij Christus komen in het vertrouwen, in het geloof dat de Heer Jezus Christus door zijn Heilige Geest als een zondaar bij hem gekomen is, een werk in zijn en haar leven doet dat vernieuwend is. Dat vernieuwing geeft. Dat is het. Dus eerst de genade. En sterker nog, als wij mensen met de wet tegemoet komen, dan voelen ze zich veroordeeld en zullen ze eerder afstand nemen dan dat ze Christus leren kennen. En daarom is het zo belangrijk dat we Christus verkondigen. Daarom is het zo belangrijk dat we Christus verkondigen. Nou, wat we dan lezen in het laatste stukje van 1 Thessalonicenzen 2, dat vind ik ook weer mooi, hè? Daar staat dan, maar nu wij, broeders, voor een korte tijd van u gescheiden waren, wat betreft het gezicht en niet wat betreft het hart. En dat is, bij ons is het nog wel eens uit het oog, uit het hart. Maar bij Paulus dus echt niet. En dat vind ik zo mooi dat staat. Hè? Dat Paulus zegt van, ja, we zijn van elkaar gescheiden. En we hebben nu ook even geen mogelijkheid om bij elkaar te zijn, om bij elkaar te komen. Maar let op, we zijn wel wat betreft het gezicht, we zien elkaar niet, maar niet wat betreft het hart. Waarom? Omdat we verbonden zijn in de Heer Jezus. Die geeft die verbondenheid. En hebben wij ons des te meer beijverd om uw gezicht te zien met grote begeerte. Dat is het punt, hè? Want Paulus werkt naartoe wat de verhindering is geweest. Maar we moeten wel beseffen dat Paulus in zijn hart echt het verlangen had om die Thessalonicenzen te ontmoeten. Daar had hij namelijk gewerkt, daar had hij namelijk het werk van de Heere God gezien. En hij wist, hij had het verlangen in zijn hart om die prediking die hij daar gestart was nog meer uit te breiden en nog meer te vertellen van wat God had gedaan en wat de Heer Jezus had gedaan. Maar hij werd verhinderd. En hier staat dan, en we lezen dat verderop ook, hij had echt het verlangen om het gezicht te zien van die Thessalonicenzen. Waarom? Om hen nog dieper in te voeren in de kennis en de genade van de Heer Jezus. Nou, dat is weer dat verlangen. En weer de vraag aan ons, van kennen wij dat verlangen? Dat wij zo met elkaar verbonden zijn, gewoon als gemeente zoals God ons aan elkaar heeft gegeven. Dat wij zo aan elkaar verbonden zijn, dat we elkaar echt in de blijdschap weer zien. Dat we zo blij zijn om elkaar te zien, om te groeien in de Heer Jezus. En om met elkaar te delen wat de Heer Jezus in onze levens heeft gedaan. Dat. Paulus had een verlangen in. Om die Thessalonicenzen te zien. Hij werd verhinderd. Maar heel vaak worden wij helemaal niet verhinderd. Maar hebben wij allerlei excuses om elkaar niet te zien. Maar dat is wat anders. Dat is wat anders. En dat is wel een onderzoeksvraag voor onszelf. Is er in ons leven ook dat verlangen om elkaar te zien, om elkaar te ontmoeten en om elkaar de Heer Jezus bekend te maken? Om met elkaar dat woord in te duiken? Of zijn we snel geneigd om allerlei excuses te verzinnen om maar de ontmoeting met elkaar te vermijden? Niet te hoeven bezoeken of wat dan ook. En er moet ook geen wetmatigheid zijn. Maar dan moeten we de Heer bidden. Van Heer, wilt u dat verlangen in ons hart door uw Heilige Geest, door uw woord uitwerken? Kijk, en dan kun je ook zeggen van oké, dan hebben we het niet gehad. Ja, dan heeft de Heer het niet gedaan. Nee, zo werkt het niet. Nee, dan moeten we onszelf onderzoeken wat er bij ons in de weg zit, zodat wij niet het verlangen van wat de Heer in ons hart wil uitwerken, wat er gebeurt ook in ons eigen hart. En bij Paulus was het wat anders. En dat hebben we gelezen. Want daarom, vers 18, daarom hebben wij naar u toe willen komen, althans ik, Paulus, een en andermaal, maar de Satan heeft het ons verhinderd. Dat is nogal iets. Kijk, je hebt in het leven heb je ook echt wel te maken met onvoorziene omstandigheden. Dat gebeurt nou eenmaal, ja. Dat je wel het verlangen hebt om te komen, maar dat door de omstandigheden op dat moment het niet kan. Maar wat ik wel in mijn leven, dat is wel mooi, want wat ik wel in mijn leven heb ontdekt, is dat heel vaak ook op het moment dat we ons verlangen ook uitspreken naar de Heere God toe, de Heere God ook heel vaak, ik zeg niet altijd, het is geen wetmatigheid, het is geen wet van mede en persen, maar dat de Heere toch heel vaak dat verlangen ook uitwerkt, zodat het verlangen wat op hem gericht is, toch kan uitkomen op de een of andere manier. En soms is het voor mij echt heel wonderlijk hoe de Heer dat doet. Wat doet hij? Waarom? Omdat we te maken hebben met een levende God. Hij is een en al leven. Hij is een en al leven en dat is mooi. Maar Paulus had het hier, hij had niet te maken met een onvoorziene omstandigheid, maar hij zegt het heel duidelijk. Hij zegt namelijk, de Satan heeft het ons verhinderd. En nou zullen wij misschien allemaal wel geloven in de Satan en dat hij leeft en, zo, en dat soort dingen, maar er zijn heel veel mensen die helemaal niet geloven in Satan of die met Satan spelen. En vandaag de dag zie je dat natuurlijk, en volgens mij is het donderdag 31 oktober. Hervormingsdag en Halloween. Ja, Halloween. Maar dat is gewoon een satanisch feest. Satanisch feest. En het mooie was, en dat vond ik ook heel eerlijk, ik heb dat met de 16-plus bijbelgroep hebben we dat ook behandeld. En toen hebben we ook tegen elkaar gezegd van oké, wat vinden jullie van Halloween? En toen was toen was de hele 16-plus groep die zei van ja, maar dat is van de duivel. En dat is niet goed. Nou, dat is toch mooi? Dat is mooi. Maar toen hebben we wel gewoon heel eerlijk tegen elkaar gezegd, maar nu gaan we ook een stap verder. Want wat voor films kijken wij? En wat voor muziek luisteren wij? En hoe gaan wij met andere dingen om? Beseffen we ook dat het natuurlijk heel makkelijk een onderscheid te maken is als de duivel op zijn klompen aankomt. Op het moment dat ik hier met mijn klompen binnenkom, helemaal op die tegels, dan hoort iedereen me en heeft iedereen zoiets van, als ik dat vaker doe, van, oh, daar heb je... Ja. Maar op het moment dat ik met mijn kouze voeten binnenkom, dan kan ik sluipen, dan kan ik gewoon heel geniepig binnenkomen. En we hebben gewoon ook heel eerlijk tegen elkaar gezegd en elkaar gekeken van, oké, het is natuurlijk heel, heel mooi en heel goed en ben ik blij mee dat Halloween, dat jullie dat ook zien echt als een duivels feest. Maar hoe vaak... Kijken jongeren en misschien ook ouderen, kijken films of luisteren muziek of doen andere dingen, zijn met alternatieve geneeswijzen bezig of lezen toch even snel de horoscoop in een van de bladeren waarvan ik even de naam niet weet. Maar, de libellen. Nee, maar dat we toch op de een of andere manier... De invloed van Satan in ons leven toelaten. De invloed van Satan in ons leven toelaten. En dat is echt waar we waakzaam voor moeten zijn. En durven we er ook met elkaar over te praten. Want we kunnen als ouderen misschien wel zeggen van ja, wij vinden dit. Maar durven wij ook in openheid dat gesprek met onze jongeren aan te gaan? En dan kunnen we ook niet, als gemeente van de Heer Jezus Christus, kunnen we het ook niet op ons afschuiven dat we zeggen van oké, ja, daar hebben de jongeren de ouders voor. Nee, wij zijn samen gemeente van de Heer Jezus Christus. En samen willen we de invloed van Satan beperken, ook in onze gemeente. En maakt het uit wat jongeren, wat ouderen doen elke dag van het leven. Omdat we elke dag van het leven tot Gods eer mogen leven. Dus de Satan is wel degelijk realiteit. 6 mei 2019 schreef het RD, de Belastingdienst van de Verenigde Staten moet de satanische tempel officieel als kerk erkennen en van belasting vrijwaren. Ja, dat maakt de organisatie gevestigd in het stadje Salem, hè? En dan komt een van die moeilijke staten in Amerika, bekend op haar website. Maar ook 3 augustus 2019, Zweden, ook het RD, Zweden erkent satanisme als religie. De satanisten in Zweden hebben onlangs toestemming gekregen zich te laten registreren als religieuze gemeenschap. Dus het is gewoon echt realiteit. Dus als Paulus het hier heeft over het feit dat de Satan het heeft verhinderd, en wat dan ook de verhindering is, sommige verklaarden zeggen dat komt omdat hij heeft deze brief geschreven in Korinthe, en in Korinthe was die echt nodig, omdat daar echt allerlei dingen gebeurden in de gemeente die niet goed waren. Daarvoor is hij daar gebleven en daarvoor moest hij daar blijven, of vanwege de verdrukking die de gemeente... waar de gemeente mee te maken had. Wat nou precies die verhindering van Satan is geweest, dat weten wij niet precies. Maar we moeten wel echt weten, lieve broeders en zusters, dat ook de Satan niet stil zit in de baptistengemeente, de vrije baptistengemeente hier in Enschede. En dat de Satan er alles aan gelegen is om ons niet Christus te laten leven. Alles. Hij zal alles in het werk stellen om dat te doen. En ik geloof ook werkelijk dat Paulus daarom zegt van, bid voor mij. Bid dat ik openingen krijg in de evangeliebediening. Bid dat ik openingen krijg, nou noem maar op, maar bid voor mij. Maar dat is ook hoe ik mij wil opstellen, te midden van u. Ik heb uw gebed nodig. Ik mag uw voorganger zijn, maar ik heb uw gebed nodig. Sterker nog, als mijn positie en datgene wat God mij gegeven heeft verzwakt op het moment dat wij niet bewust zijn dat er tegenstand is. Wij hebben als voorgangers hebben wij uw gebed nodig. Als oudsten hebben we uw gebed nodig. Als raadsleden hebben we uw gebed nodig. Omdat wij, als wij in de nederigheid van de Heer Jezus Christus hem willen dienen, dan zal hoe dan ook de Satan ons aanvallen. En het is niet de vraag of hij aanvalt, maar wanneer hij aanvalt. En dat is gewoon echt heel erg bepalend. We moeten rekening houden, we hoeven absoluut niet bang te zijn voor de Satan. Maar we moeten absoluut wel op onze hoede zijn voor de strategie die de Satan bedenkt om ons maar niet te laten stralen van de Heer Jezus Christus. We mogen echt alles doen van de Satan. Met de kerk bezig zijn en noem maar op. Maar we mogen niet stralen van de Heer Jezus. Want dan zijn we echt zijn staatsvijand nummer 1. En misschien is het daarom ook wel zo dat bij heel veel broeders en zusters echt de liefde gewoon op een bepaalde manier verkoeld is. En dat mensen gewoon niet de blijdschap kunnen ervaren die we mogen hebben in de Heer Jezus. Omdat de Satan op allerlei manieren aanvalt en wij ons daarvan niet bewust zijn. Mag ik u iets noemen? Gewoon binnen de gemeente niet veroordelend. Maar hoe de Satan aanvalt. Als we bijvoorbeeld kijken naar de huwelijken. Hoeveel pijn en moeite en strijd er is, ook in deze gemeente, voor wat betreft huwelijken. En dan gaan we geen mensen veroordelen, maar het gaat erom dat we bewust zijn van het feit dat waar de kracht van het evangelie wordt verkondigd, dat de Satan hoe dan ook alles in het werk zal stellen om ons niet te laten stralen van de Heer Jezus. En dat zou ons op onze knieën moeten brengen. Zodat we hem, de Heere, van het leven gaan smeken en gaan strijden in zijn overwinning. Want let op, de Satan is overwonnen. Hij brult wel, maar hij weet dat hij niets meer kan halen. De overwinning is behaald door de Heer Jezus Christus. En hij kan ons niet uit de hand van de Vader en niet uit de hand van de Zoon halen. Want dat is Gods werk. Maar hij kan ons wel monddood maken. Door allerlei tweedracht te zaaien, door de huwelijken kapot te laten gaan, door allerlei misverstanden, door allerlei, noem maar op, door mensen die door de zonde getrokken worden en die er niet uitkomen, dat ze vast blijven zitten. Door dat soort dingen allemaal, maar we hebben elkaars gebed nodig. Een gebed is een heel machtig wapen. Ik heb al heel lang heb ik een stukje over. En ik wil het u gewoon voorlezen, tot slot. Maar dat gaat ook echt over de tactiek die de Satan heeft. En het is een wat oud stukje, dus misschien zijn al wat technische dingen wat achterhaald. Maar het geeft wel een goed beeld. Er staat namelijk, Satan hield een wereldwijde conferentie voor demonen. In zijn opening zei hij, we kunnen de christenen er niet van weerhouden om naar de kerk te gaan. We kunnen ze er niet van weerhouden in hun Bijbel te lezen. We kunnen ze zelfs niet weerhouden om een intieme relatie met hun verlosser te hebben. Zodra ze Jezus aannemen, is onze macht over hen verbroken. Dus laat ze naar de kerk gaan, laat ze hun maaltijden hebben, maar zorg ervoor dat ze geen tijd hebben. Geen tijd om een relatie op te bouwen met Jezus. Dit is wat jullie moeten doen, zei de duivel. Leid ze af van hun pogingen om hun verlosser te bereiken en blijf dat volhouden. Hoe moeten we dat doen? Vroegen zijn demonen. Houd ze bezig met nutteloze dingen van het leven en verzin verschillende dingen om hun gedachten ervoor te sluiten, antwoordde hij. Verleid ze om haar te blijven kopen en te lenen. Overtuig de vrouwen ervan om ook vele uren te gaan werken en de mannen om 6 of 7 dagen per week te werken, 10 uur of 12 uur per dag, zodat hun leven leeg blijft. Laat ze geen tijd over hebben om met hun kinderen door te brengen, zodat hun families uit elkaar vallen en ze in hun huizen geen rust kunnen vinden van het dagelijks werk. Stimuleer hun gedachten te veel, zodat ze die stille stem niet zullen horen. Lok ze om naar de radio, de cassette of de cd te luisteren, maar niet naar christelijke muziek terwijl ze onderweg zijn of gewoon thuis. Laat ze thuis en op het werk ook naar de tv en computers kijken, naar alles wat de wereld biedt. Dit zal hun gedachten vertroebelen en verwarring stichten, zodat ze breken met de eensgezindheid met Christus. Leg tijdschriften en nieuwsbladen op de tafels waar ze koffie drinken. Overstelp hun gedachten 24 uur lang met het nieuws. Val binnen op de momenten dat ze langs de reclame en de nieuwsborden rijden. Laat hun mailboxen volstromen met mailtjes. Bestel catalogi of andere nieuwsbrieven of bestel formulieren om nieuwe gratis producten en diensten te kopen die ze valse hoop geven. Laat mooie modellen zien op tijdschriften en op de tv, zodat mannen zullen geloven dat schoonheid van buiten belangrijker is dan van binnen. Dat ze daardoor ontevreden worden over hun vrouw, zodat ze alle twee moe zullen zijn om elkaar lief te hebben. Geef vrouwen hoofdpijn, zodat ze hun mannen niet de liefde kunnen geven die ze nodig hebben. De mannen zullen dan andere vormen van liefde gaan zoeken. Hun families zullen dan snel uit elkaar vallen. Geef ze de kerstman, zodat ze hun kinderen niet meer zullen leren over de werkelijke betekenis van kerst. Geef ze een paashaas, zodat ze niet meer zullen praten over de opstanding van Jezus, de Christus. En dat Hij de dood heeft overwonnen. Zelfs als ze tijd voor ontspanning hebben, laat ze dan buitensporig zijn, zodat ze uitgeput thuiskomen. Hou ze druk bezig, om ze te weerhouden om van de natuur, Gods schepping, te genieten. Laat ze daarvoor in de plaats naar pretparken gaan, naar sportevenementen, concerten en bioscopen. Houd ze bezig. En als ze zoeken naar spirituele vriendschap of omgang, zorg dan dat er over hun gepraat en geroddeld wordt, zodat ze hun geweten bezwaard is met al die problemen. Geef ze zoveel goede dingen in het leven dat ze geen tijd hebben om naar de kracht van Jezus te zoeken. Ze zullen al snel alles op hun eigen kracht gaan en willen doen. Ze zullen geloven dat ze hun gezondheid en familie aan hun eigen werk te danken hebben. Het zal werken. Zeker, het zal werken. Het is een plan. Demonen proberen overal christenen te overstelpen, zodat ze te weinig tijd hebben voor God en voor hun gezin. Zodat ze geen tijd hebben om andere mensen over Jezus te vertellen. Ik denk dat de vraag is, heeft de duivel succes met dit plan in ons leven? En wij moeten hierover oordelen. Niet ten opzichte van elkaar, maar wel ten opzichte van Hem, die gezegd heeft: komt allen tot mij, die vermoeid en belast zijn, en ik zal rust geven. Dat is de Heer. De duivel maakt ons druk. En laat ons niet aan onszelf denken en niet aan anderen denken en niet aan de gemeente denken. Maar Jezus Christus laat ons denken aan Hem, zijn gedachten, zijn vrede, zijn gedachten, zijn rust. Laten we staan in zijn overwinning. Laten we de wapens van gebed en van het woord van God oppakken. Om hen die dreigen te vallen, te brengen aan de voeten van de Heer Jezus. En Hem te smeken of Hij met zijn kracht en met zijn geest en met zijn woord harde harten wil buigen, wil laten barsten, wil laten breken tot de eer van zijn naam voor eeuwig. Amen.